Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Wat kunnen we leren van het gesprek met Peter de Graaf van vorige week? Als je goed luistert, hoor je hier twee verhalen tegelijk. Het zichtbare verhaal is dat van een bestuurder in een cruciale digitale functie. Iemand die werkt op het snijvlak van havenlogistiek, ICT, cybersecurity en publieke en private samenwerking. Dat op zich is al interessant genoeg, zeker in deze tijd. Maar onder dat zichtbare verhaal ligt een tweede laag. En die gaat over iets wat mij misschien nog wel meer fascineert. Hoe blijf je als leider in beweging zonder jezelf te verliezen? Peter komt uit de topsport. Daar vertelt hij over in het begin van zijn verhaal en later zie je de opgedane lessen van zijn sportcarrière als het gesprek gaat over digitalisering en autonomie. In de sport leer je anticiperen, positie kiezen, het veld lezen, het spel begrijpen. Maar je leert ook iets anders en dat zie je terug in zijn huidige functie. Dat systemen hard kunnen zijn. Dat talent alleen niet genoeg is. En dat profilering soms net zo zwaar weegt als kwaliteit. En dat je dus vroeg of laat voor een ongemakkelijke vraag komt te staan. Blijf ik trouw aan mijn aard of pas ik me aan wat de omgeving beloont? Dat is het eerste dilemma dat ik uit dit gesprek wil halen. Profileren versus authenticiteit. Peter zegt vrij eerlijk dat hij in bepaalde fases misschien meer had moeten profileren. Niet op een zichtbare manier, maar wel zichtbaarder, steviger, explicieter. Niet alleen in de topsport, maar later ook in de corporate wereld. Zichzelf laten zien en niet zichzelf bescheidener opstellen dan nodig. Soms vraagt een rol ook iets van je wat niet vanzelf komt. Dat je, als je vanuit bescheidenheid bent zoals je bent, daar gerust iets naast kunt zetten en tegelijkertijd jezelf kunt blijven. Dat lijkt een contradictie. Ontwikkel ik mezelf of drijf ik af van wie ik ben? Aan jezelf werken of juist niet? Ik ga hier op dit moment niet te ver op in, maar wil er wel op wijzen dat je vaak meer in je hebt dan je denkt. En dat het interessant is waarom je dat niet verder inzet. Wat ik zo sterk vond in dit gesprek, is dat hij die spanning niet oplost. Hij romantiseert zichzelf niet. Hij zegt niet, ik ben nu eenmaal zo. Hij zegt ook niet, ik had het allemaal anders moeten doen. Hij laat iets veel menselijker zien. In de loop der jaren leer je waar je moet bijsturen en waar niet. En dat is geen rechte lijn. Het tweede dilemma dat ik uit dit gesprek haal is autonomie versus sturing. Dat kwam op verschillende plekken terug. In zijn visie op teams. In zijn werk als executive director. In zijn reflectie op zelfsturing en ook impliciet in zijn sportverhaal. Peter gelooft duidelijk in ruimte geven, in autonomie, in mensen serieus nemen in hun vak. Maar hij zegt er meteen iets belangrijks achteraan. Autonomie is geen vrijbrief. Je kunt een team niet zomaar alles geven en dan hopen dat het goed komt. Laissez-faire. Klinkt leuk, maar het is eigenlijk geen sturing. Bij het verlenen van autonomie zitten randvoorwaarden, onderlinge afstemmingen, rekening houden met het grotere geheel, een vorm van leiderschap in het team, door het team, zelfsturing zoals het hoort. En dat vind ik een sterke observatie. Autonomie in organisaties is niet per definitie volwassen. Minder sturen is daardoor niet automatisch beter. Mijn ervaring is dat organisaties te snel overgaan naar autonome werken of zelfsturing. De organisatie is er nog niet klaar voor. Leiderschap is te vroeg losgelaten. Want ruimte zonder richting wordt al snel vrijblijvend. Vertrouwen zonder duidelijkheid wordt snel onduidelijkheid. En loslaten zonder zicht op de mensen en hun onderlinge dynamiek is geen leiderschap, maar afwezigheid. Ook in het interview met Leen Schaap een aantal afleveringen geleden zijn we hier uitvoerig op ingegaan.
Peter zegt het niet zo hard, maar je hoort het wel degelijk. Hij gelooft in ruimte, maar niet in naïviteit. Juist dat maakt zijn verhaal geloofwaardig. En daaronder ligt nog een derde dilemma. Resultaat versus proces. Peter beschrijft hoe hij van nature graag vooruit wil. Doelgericht, nieuwsgierig, vernieuwend. En dat herken ik ook in de manier waarop hij praat. Er zit tempo in, vooruitgang, beweging. Maar hij zegt ook dat hij heeft moeten leren om het proces serieuzer te nemen. De ervaring, de reflectie, de mensen onderweg en niet alleen de bestemming. Toen hij nog voetballer was, ging het duidelijk om het resultaat en het proces volgde. Hij heeft geleerd dat beide een evenwicht moeten zijn. Dat raakt iets fundamenteels in leiderschap. Veel leiders sturen op resultaat en noemen dat helderheid, maar onderweg verliezen ze iets. Onderlinge verbondenheid. Mogelijkheid om fouten te maken en daardoor te leren. Ritme en cadans zoeken. Werken als uiting van betekenis, van zinvol bijdragen. En dan wordt het doel gehaald, maar is er onderweg meer kapot gegaan dan nodig was. En vaak kost dat herstel jaren. Wat ik mooi vond, is dat hij daar niet zweverig over doet. Hij maakt het heel concreet. In sport, in werk, in hoe je met collega's optrekt, maar ook in hoe je omgaat met innovatie. Bijvoorbeeld bij AI. Daar hoor je dezelfde spanning terug. Aan de ene kant de aantrekkingskracht van vernieuwing, aan de andere kant het besef, als je verantwoordelijk bent voor een ICT-platform waar duizenden organisaties in alle havens van Nederland op vertrouwen, kun je niet op een hype sturen, want zo noemt hij dat. AI is een hype. En dan moet je verder kijken dan enthousiasme. De impliciete laag in dit interview zit volgens mij hier. Peter is een man die vooruit wil, maar zichzelf moet leren begrenzen. Niet omdat hij te weinig ambitie heeft, maar omdat hij de prijs kent van te veel snelheid zonder bedding. Onder zijn verhaal zit een leider die niet alleen wil bouwen, maar ook betrouwbaar wil zijn. Die niet alleen wil vernieuwen, maar ook wil beschermen wat kwetsbaar is. En die volgens mij heel goed voelt dat leiderschap niet alleen over richting gaat, maar ook over draagkracht. Wat ook opviel is dat hij niet alleen staat. Dat is relevant. En dat is niet zomaar in detail. Veel leiders hebben geen tegenstem. Of ze hebben hem wel, maar binnen het systeem, waardoor er altijd een zweem van belangen omheen hangt. Als die sparringpartner ontbreekt, wordt het sneller eenzaam aan de top. En juist in een rol met veel verantwoordelijkheid zoals de zijne, is zo iemand geen luxe, maar vaak het verschil tussen reflectie en reflex. Misschien kunnen luisteraars van dit interview het volgende leren. Leiderschap zit niet in harder gaan staan, maar in preciezer leren voelen wanneer je moet versnellen en wanneer je moet vertragen. Wanneer je ruimte geeft en wanneer je begrenst. Wanneer je iets moet zeggen en wanneer je eerst beter moet luisteren. En misschien nog belangrijker, dat een leider niet geloofwaardiger wordt door altijd zeker te klinken, maar door zorgvuldig om te gaan met onzekerheid. En geloof me, je volgers hebben haarfijn door wanneer je toneel speelt. En dat omgaan met onzekerheid, het dragen dat je het niet weet, is geen soft skill, dat is gewoon hard werk. Volgende week heb ik een gesprek met Jonathan Jukema vanuit Curaçao. Jonathan laat in dit gesprek zien dat leiderschap niet alleen draait om besturen, maar vooral om trouw te blijven aan een innerlijk kompas wanneer de druk toeneemt. Vanuit zijn achtergrond als koningsrijkkind, opgegroeid in Suriname en werkzaam in Bonaire en Curaçao, spreekt hij over verantwoordelijkheid, integriteit en maatschappelijke betrokkenheid alsof het vanzelfsprekende onderdelen van zijn leiderschap zijn. Maar onder die vanzelfsprekendheid blijkt een hoge prijs te zitten. Het gesprek begint over opvolging en kadertekorten op Curaçao, maar ontwikkelt zich langzaam tot een veel dieper gesprek over morele keuzes, sociale verantwoordelijkheid en het risico van je nek uitsteken in een kleine gemeenschap. Jonathan beschrijft hoe jonge professionals het eiland verlaten, hoe organisaties worstelen met opvolging en waarom hij bewust zittend en aankomend kader met elkaar in gesprek bracht tijdens het symposium. Leiderschap is ook opvolging. Hoewel dit gesprek zich afspeelt op Curaçao, kan het ook op andere kleinere gemeenschappen in Nederland hebben plaatsgehad. Gaandeweg wordt duidelijk dat zijn betrokkenheid verder gaat dan stenen en cement, waar hij vanuit zijn rol vanuit de Stichting Monumentenfonds Curaçao voor verantwoordelijk is. De zorg voor monumenten wordt bij hem gekoppeld aan wijkontwikkeling, armoede, ouderenvoorziening en maatschappelijke betekenis. Hij kiest soms bewust voor projecten met financiële risico's, omdat hij vindt dat zijn organisatie ook een sociale verantwoordelijkheid draagt, naast de zorg voor monumenten. De meest indringende laag ontstaat wanneer hij vertelt over een bestuurlijke crisis waarin hij onder politieke druk werd gezet om tegen regels en procedures in te handelen. Hij weigerde. Dat kostte hem zijn functie, slapeloze nachten en vertrouwen in mensen. Tegelijkertijd bevestigde het ook zijn overtuiging dat integriteit pas betekenis krijgt wanneer het iets kost. Anders zijn het loze woorden. Wat mij opvalt is dat Jonathan nergens heroïs klinkt. Hij spreekt genuanceerd en zonder borstklopperij. Juist daardoor komt zijn morele kompas geloofwaardig over. Onder het gesprek ligt steeds dezelfde vraag. Hoe blijf je zorgvuldig en integer in systemen die soms iets anders van je vragen? En dan druk ik het voorzichtig uit. Wat beide gesprekken met elkaar verbindt, is dat leiderschap telkens weer schuurt tussen drie spanningsvelden. Autonomie versus begrenzing, resultaat versus verantwoordelijkheid en profilering versus integriteit. Waar de een vooral zoekt naar beweging, innovatie en ruimte, Peter, zie je bij de ander sterker de vraag, wat gebeurt er als systemen moreel beginnen te wringen? Het dilemma waar Jonathan vooral mee moest kampen. En wat mij raakt in beide gesprekken is dat leiderschap uiteindelijk minder gaat over positie, je functie, waar je vaak op benoemd wordt, en veel meer over innerlijke oriëntatie, persoonlijk leiderschap. Over de vraag wie blijf je wanneer belangen, druk, ambitie, verwachtingen en verantwoordelijkheid tegelijk aan je trekken. Hoe hou je dan je rug recht? Bij Peter hoor je de zoektocht naar balans tussen snelheid en bedding. Bij Jonathan hoor je wat er gebeurt wanneer druk om je integriteit niet langer theoretisch is, maar persoonlijke consequenties krijgt. Twee totaal verschillende verhalen en toch raken ze dezelfde kern. Leiderschap wordt pas zichtbaar wanneer het ongemakkelijk wordt. En dan wordt het eigenlijk ook pas echt interessant. Dat is het verschil tussen leiderschap in praktijk en leiderschap in naam. En volgende week gaan we daar nog dieper op in. Niet alleen over opvolging, maatschappelijke verantwoordelijkheid en bestuurlijke druk, maar ook over de prijs van zorgvuldig blijven in systemen die soms juist snelheid, loyaliteit of meebewegen belonen. En juist niet. Tot slot heb ik nog wat vragen ter overdenking naar aanleiding van het interview van vorige week. En als voorbereiding op komende week. Het zijn er vier deze keer. Waar pas jij je nog aan een systeem dat eigenlijk niet meer bij je past? 2. Welke prijs betaal jij persoonlijk voor verantwoordelijkheid? 3. Heb jij iemand die jouw blinde vlekken werkelijk durft te benoemen? En de laatste, en wat doe jij als integriteit ineens iets blijkt te kosten? Misschien wel een vraag die past bij dit tijdsgevricht, maar dat zou een mooie andere podcast zijn. Zo, dit wilde ik met je delen. Graag tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één.
Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan een bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.